Goedemorgen, welkom bij de Orde van de Tijd. Vandaag wilde ik het hebben over autoriteit. Er zijn vele sprekers in de wereld, en ik ben er één van, op het ogenblik, nu spreek ik. Iedereen kan dat tegenwoordig, het is geen voorrecht meer om te spreken, het woord te nemen. Iedereen kan het woord nemen, zoals ik dat nu ook neem. Het is natuurlijk niet gegarandeerd dat iemand daarnaar luistert, maar iedereen kan dat. Vroeger kon dat niet, want toen hadden we nog niet het medium zoals dat nu is. Maar wat is nu het gezag waarop op basis waarvan ik spreek? Dat is natuurlijk van belang. Ik spreek voor de filognosie en ik spreek op gezag van de wetenschap, op gezag van de spiritualiteit en op gezag van de persoonskunde, die bestaat uit religie en politiek. Dus op al die verschillende terreinen ben ik van respect voor de regels. Als je iets wat je respecteert, dan mag je over spreken. Iemand die verstand heeft van tuinkabouters, die mag daarover spreken. Want hij respecteert immers de tuinkabouter. Nou, degene die respect heeft voor de politiek, die mag over de politiek spreken. Maar de politiek, dat is meteen het moeilijkste onderwerp, is natuurlijk wel het voorbeeld van problemen hebben over het gezag van de spreker. Wie heeft er in de politiek nou gelijk? Waar ligt nu het gezag van het woord? De politieke partijen tonen aan dat ze het gewoon niet, dat niet weten. Men heeft allemaal een eigen mening en die worden tegenover elkaar geplaatst. En dat is ook de bedoeling in de politiek. Maar het is natuurlijk wat anders om tot overeenstemming te komen over wat je nou eigenlijk allemaal aan het zeggen bent. Dus ieders mening is er, is ook niet verkeerd. Maar hoe vinden al die meningen hun plaats in een samenhangende visie? En dat is waar ik me nu mee bezig hou. Dus ik bemoei me met politieke aangelegenheden, zoals het probleem om niet tot een goed samenhangend kabinet te komen. Daar bemoei ik me mee op een positieve manier. In die zin van dat ik daar probeer oplossingen voor aan te dragen. Je zou kunnen zeggen dat het gezag van een spreker berust op het feit dat hij een positieve bijdrage levert van respect is voor het onderwerp waarover hij spreekt. Dus als jij van konijnen houdt, dan hou jij een spreekbeurt over konijnen op school of voor je vrienden. En nou, dan heb je het recht van spreken, want je hebt respect voor je eigen onderwerp. Dus respect voor het onderwerp is wel een voorwaarde om te kunnen spreken. Als je nu in de politiek kijkt, kan je zeggen van nou oké, hebben die mensen eigenlijk wel recht van spreken als ze elkaar niet goed kunnen respecteren? Nou, eigenlijk niet. En in de praktijk blijken de politici elkaar ook best te respecteren. Het is gewoon een vak wat je beoefent. En na het debat ga je gewoon lekker een pilsje drinken. En dat is allemaal normaal. Het meningsverschil is, dat hoort erbij. Dus op basis van het wederzijds respect kan je gewoon spreken. Alleen zijn er dan twee vormen van respect. Je hebt, zoals in de communicatietheorie, in de psychologie heb je theorieën over communicatie. En daar spreekt men van een inhouds- en een betrekkingsaspect. Dus je hebt de betrekking, de relatie die je met elkaar hebt, dat je met elkaar wil spreken, dat je achting hebt voor elkaar, dat je elkaar niet uitscheldt. Allemaal van die basisdingen, waaruit blijkt dat je elkaar respecteert. Maar je hebt ook het inhoudsaspect. Dus inhoudelijk respecteer je elkaar niet. En dan kan je spreken van een halfslachtige autoriteit. Want in de betrekking respecteer je elkaar wel. Je bent bereid naar elkaar te luisteren, met elkaar te spreken. Maar inhoudelijk is dat dus niet het geval. Inhoudelijk kan je moeilijk door dezelfde deur. Het CDA wil niks te maken hebben met de SP en omgekeerd. Omdat die die twee verschillende vormen van logica blijkbaar niet elkaar kunnen respecteren. Ja, omdat ze elkaar lijken uit te sluiten. Nou, Partij van de Arbeid is het daar niet mee eens. Die zegt, Wouter Bos, die zegt van nou, dat is niet waar. Die twee kunnen best in één kabinet. Maar dan moet je mij wel respecteren als de verbindingsofficier. Hè. Maar goed, hij heeft natuurlijk niet direct die status van de verbindingsofficier. En moeten we dus als het ware Wouter Bos een beetje helpen. En Wouter heeft natuurlijk ook een eigen mening. Ik ben het met hem eens om een vegetariër te zijn. Maar ik ben het niet helemaal met hem eens over zijn definitie van wat arbeid is. Nou wil ik daar verder nu niet een discussie over opzetten. Ik wil het nu hebben over wat nou precies gezag is. Want het is moeilijk om... Tot een samenhangend beleid te komen als je dus niet een gezamenlijk één bepaalde autoriteit accepteert. Goed, deze autoriteit waar ik het over heb, draagt vele namen. Hè. De christelijken noemen het God en de groenen noemen het de natuur. En Wouter Bos noemt het misschien de arbeid. Hè. Ze heten de Partij van de Arbeid en als we allemaal werk hebben zijn we bevrijd. En als we eerlijk zijn in het delen van de middelen die deel uitmaken van de arbeid, de diensten, de goederen en de middelen. Als we dat eerlijk doen, eerlijk delen, wat een belangrijk principe is van de Partij van de Arbeid, en daar ben ik het ook mee eens. Ja, dan zijn we een goed eind op weg. Eerlijk delen, prima. Op dat punt kan ik het mee eens zijn. Maar op basis waarvan spreken wij van eerlijk delen? Als je namelijk eerlijk deelt in wat onwaar is, dan ben je eerlijk aan het delen, ben je een leugen eerlijk aan het delen. En dat is het eerlijke delen wat natuurlijk een conflict inhoudt. We delen in de leugen en we delen in de illusie. Want als we de illusie niet ontmaskerd hebben als een leugen, noemen we het een illusie. Dan zijn we nog niet bij dat delen dat we nodig hebben. Het delen in de middelen en het delen in de arbeid impliceert ook een delen in de kennis. En het delen in de autoriteit over de verdeling van de arbeid en de middelen. Dus dat delen is belangrijk, maar de autoriteit die eraan ten grondslag ligt is misschien nog wel belangrijker. Dus wat is de autoriteit waar we op ons baseren? Dan hebben we daar toch de groenen bij nodig. De groenen die zeggen van de autoriteit waar wij vanuit spreken en waarvoor wij spreken is de autoriteit van de natuurlijke orde. De eerste, een van de punten van inzet bij de Franse Revolutie. De democratie werd gebracht, het valse gezag werd bestreden, maar we zouden broeders gelijk en vrij zijn als we respect zouden hebben voor die gezamenlijke autoriteit van de natuurlijke orde. De groenen weten dat nog, maar de Partij van de Arbeid hoor ik daar niet over. En eigenlijk zou je dus niet goed kunnen regeren zonder de groenen. Een andere kwestie is het feit dat het gezag van de natuurlijke orde niet kan worden gescheiden van het gezag van de persoon. Want welke persoon formuleert nu voor ons dat principe van de natuurlijke orde? En dan kom je dus weer bij de christelijken en bij de religieuzen terecht, de islamieten dus ook. Die zeggen van ja, het gezag over de natuurlijke orde ligt bij de profeet daarvan. Of ligt bij de Heer die zegt je moet het op aarde doen zoals het in de hemel is. Je moet leven naar het hemelse patroon, zoals ook de Griekse filosofen dat zeiden. Dus het gezag ligt dus niet alleen bij het onpersoonlijke van de natuur, want de natuur dat zijn allemaal wetten en materiële verhoudingen en die voor zichzelf bestaan en als één geheel moet worden gerespecteerd en wat je God zou kunnen noemen. Maar daarmee is het antwoord nog niet gegeven op de vraag van oké, er is autoriteit, maar wie is nou de spreker daarvan? Wie heeft nou het recht of Wie vertegenwoordigt nou die natuurlijke autoriteit? Is dat nou Jezus? Moeten we nou bij het CDA zijn, toch wel weer? Of bij de ChristenUnie, die misschien wat boetvaardiger zijn als het gaat over inkomen en middelen en verdeling van macht en arbeid? Of komen we dan terecht bij de islam, die zegt van nou oké, Jezus zei het moet op aarde zoals in de hemel, maar Mohammed die spitste het toe, die zei het moet de zuivere zon en de zuivere maan zijn. Goed, als twee vechten om een been, gaat een derde ermee heen. Dan komen de hindoes eraan en die zeggen, wacht eens even, wij waren er eerder. Hè? In de Bhagavad Gita staat reeds, ik ben de zon, ik ben de maan. En dat is niet, het gezag van de persoon ligt dus helemaal niet bij Mohammed. Dat ligt bij Krishna, bij Vyasadeva die dat heeft opgeschreven, de heer der filosofen. Die moet je respecteren. Ja, dus dan zou het gezag daar liggen, als we ervan uitgaan van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja, dus we zijn er nog niet zo 1, 2, 3 uit over die gezagskwestie. En zolang je dus ruzie maakt over wie de baas is, kan je dus nooit echt tot een sluitend geheel komen. Dus wat we kunnen zeggen is van, nou oké, Krishna is niet meer, Mohammed is niet meer. Christus is ook aan het kruis gestorven en heeft min of meer zijn erfenis van wijsheid nagelaten, net zoals de andere heren uit de geschiedenis. Het verleden is niet meer, we leven nu vandaag. Dat is ook een argument wat meer uit de spirituele hoek komt. Religie laat het verleden los, zegt de spirituele filosoof. Dat is ook wel weer iemand natuurlijk, maar dat is niet per se Krishnamurti. Die zei bijvoorbeeld, laat het verleden los. En Rani zei dat bijvoorbeeld ook, laat het verleden los. Je leeft nu. En je moet, zij die nu verantwoordelijkheid nemen, dat zijn degenen die moeten worden gerespecteerd als de vertegenwoordigers van die tradities. Als jij niet negatief doet over Mohammed, als je niet negatief doet over Christus of niet negatief doet over Krishna, maar je neemt wel verantwoordelijkheid voor de inhoud van die gedachten, dan heb jij het recht van spreken. Oké, dat is nu het recht van spreken waarmee ik nu spreek. Als we nu naar Den Haag kijken, of op het toneel van de wereldpolitiek, dan kan je zeggen van nou, oké, goed, het is niet makkelijk om dat respect inderdaad te hebben voor Mohammed. Het is niet makkelijk om dat respect te hebben voor Christus. Want de interpretaties van Christus en Mohammed zijn historisch zo gewelddadig dat grote groepen mensen daar niks mee te maken willen hebben. We mogen religie en politiek niet met elkaar verbinden. Dus kerk en staat en moskee en staat en tempel en staat moeten worden gescheiden. De geestelijkheid is de geestelijkheid en de politiek is de politiek. Dat zijn twee verschillende kennisgebieden of zelfs identiteiten in de samenleving. Dus we komen er niet als we de zaken niet goed indelen. Je zou kunnen zeggen, oké, ik spreek wel met een zeker recht van spreken, met een zeker gezag op basis van respect voor voorgaande autoriteiten. Dat zou dan wetenschappelijk correct zijn, omdat ik refereer aan bestaande literatuur en autoriteiten en ik daar niet direct het conflict in opzoek, wat natuurlijk ook mogelijk is, maar dat doe ik dus niet. Ik probeer tot een samenhangende visie te komen waar we echt wat aan hebben. Dus dat is dan gerechtvaardig gezag. Maar als dat dus niet het geval is, als we dus op het toneel van de wereldpolitiek niet tot een dergelijk respect over en weer kunnen komen, ja, dan neem ik dus al het woord en dan zeg ik van oké, jongens, wacht nou eens even. Wat is nu des poedels kern, hè? Zoals dat ook wel eens gezegd wordt. Wat is nu de essentie van het meningsverschil? Hè? Waarom denken de islamieten, vooral de fundamentalisten, dat de cultuur moet worden vernietigd omdat de cultuur verraad is aan de natuur? Hè? Dat is eigenlijk hun antwoord. Maar hoe komen ze erbij dat überhaupt mogelijk zou zijn? Hoe kan je nu de cultuur verdedigen en zeggen dat je dan een betere samenleving hebt? De cultuur hoeft niet te worden vernietigd. als je gewoon nuchter nadenkt, kan je zeggen, oké, er is onzuiverheid. En de onzuiverheid, dat noemen we materialisme. Dat we materiële motieven boven geestelijke normen en waarden plaatsen. En op basis daarvan kan je natuurlijk veel ruzie krijgen. Het feit dat je materiële zaken voorop plaatst. En de oplossing kennen we. We moeten die integriteit van die normen en waarden zien te bereiken. En daar persoonlijk verantwoordelijkheid voor nemen. En op basis van respect voor klassieke autoriteiten. Dus zo komen we weer terug op hetzelfde. Willen we in Den Haag of op het toneel van de wereldpolitiek met gezag spreken, dan moeten we gewoon de klassieke autoriteiten accepteren. We moeten niet in conflict zijn, want als je Mohammed beledigt, dan krijg je de islamieten tegen je. Als je Christus gek noemt, omdat hij als schizofreen aan het kruis zou zijn genageld, omdat hij zichzelf niet kon beheersen in relatie tot het heersende gezag, een staatsgevaarlijk individu, dan ben je ook de christenen aan het beledigen en dan moet je ook opkrassen. En als je zegt dat de Boeddha een luie donder is die alleen maar gelukkig wou zijn door niks uit te spoken, dan beledig je de boeddhisten. En zo kan je iedere school wel over de hekel halen, maar zo bereiken we dus niks, anders dan kwaaie gelovigen. En dat is niet de weg die we dus politiek gezien kunnen volgen. Dus politiek gezien moeten we gewoon respect hebben voor Krishna, voor Mohammed, voor Christus en voor iedereen die daar zich ook voor inzet. Maar we moeten dus wel die zaken tot één geheel weten samen te voegen. Hè? Zoals de christenen, laten we zeggen, als we de groenen bijvoorbeeld nemen, als degene die het belang formuleren van de natuurlijke orde en het respect voor de natuurlijke orde, wat natuurlijk een steeds prangender kwestie is deze dagen met het controle verliezen over de natuur, is er een reden te meer om het respect voor de natuur te herstellen, maar op basis van welk gezag? Daar gaat het nu over. Is het nou op basis van het gezag van Christus of op basis van het gezag van Mohammed? We kunnen dus zeggen dat zijn allemaal oude scholen. We zitten nu in een nieuwe school en we moeten gewoon van die oude scholen de essentie onthouden. En de essentie daarvan is inderdaad respect hebben voor de natuurlijke orde. Dat is een absoluut gegeven. Of je er nou God tegen zegt of niet. Het is de natuurlijke orde, kunnen we niks aan doen. Wordt beheerst door natuurwetten, heeft een eigen absolute waarde. En die waarde die hebben we omschreven als de orde van de tijd, de ruimte en de materie. Als de orde van datgene waar wij niks aan kunnen doen. De zon komt op en gaat onder. Ook al branden we de hele planeet plat met onze bosbranden als gevolg van de temperatuurstijging van de atmosfeer. Daardoor krijgen we onbeheersbare branden en lijkt de eindtijd te zijn aangebroken. God straft ons omdat we God niet respecteren in zijn natuurlijke absolute waarde. Dan zit je toch dicht bij de waarheid. Dan spreek je toch niet ver van Mohammed, van Krishna of van Boeddha of van Christus zelf, of van de filosofen. Het gaat dus niet om deze of gene persoon die dit of dat gezegd heeft. Het gaat erom of jij en ik het erover eens zijn dat als ik zeg dat de natuurlijke orde moet worden gerespecteerd zoals die is, en dat de oplossing voor onze problemen is, aanvaard je dat dan van mij? Dan spreek ik dus niet voor de groenen, want we hebben dus kerk en staat gescheiden. Ik spreek dus ook vanuit religieuze autoriteiten. En daar zijn de groenen niet direct toe in staat. Zij kunnen niet zeggen, wij spreken vanuit de religieuze autoriteit. Want dat is het nadeel van een milieubewuste linkse politiek. Dat je in de politiek de religie dan niet kan aanhangen. Maar goed, toch, als ik boven de partijen sta, kan ik zeggen van op basis van het intellect en het geestelijk gezag, moeten we zeggen van de oorspronkelijke autoriteit ligt bij de natuurlijke orde. Als we die respecteren, dan zijn we gered, want dan hebben we die autoriteit gered. En dit is eigenlijk de essentie van de orde van de tijd zoals ik die zou willen bespreken. Of wilde bespreken. En nog zal bespreken. Ik dank u voor uw aandacht.